Goedemorgen gemeente. Wij willen met elkaar het woord openen bij 2 Korinthe 8, de versen 1 tot en met 15. Vanmorgen gaan we het hebben over geld. Het is een lastig onderwerp. Een moeilijk onderwerp, vind ik ook zelf. En we zullen daar in meer of mindere mate ook mee te maken hebben, denk ik, als christenen. Hoe gaan wij om met geld? Nou, vanmorgen hopen we daaruit, vanuit Gods woord, iets met elkaar te kunnen delen. 2 Korinthe 8, vanaf vers 1 tot en met 15. En daar lezen we: verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God, die in de gemeenten van Macedonië gegeven is. Namelijk, dat is die genade van God, dat te midden van veel beproeving, door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want, zo zegt Paulus, zo getuig ik, zij gaven naar vermogen. Ja, boven vermogen. En uit eigen beweging. En zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. En ze deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar ze gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons, door de wil van God. Zo hebben wij dan Titus aangespoord dat hij, zoals hij eerder begonnen was, nu ook de inzameling van deze genadegaven bij u zou voltooien. Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof en in woord en in kennis, en met alle inzet en in uw liefde tot ons, wees ook zo in deze genadegave overvloedig. Ik zeg dit niet als een bevel, maar om door de inzet van anderen ook de oprechtheid van uw liefde te beproeven. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm geworden is, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Ik geef hierin dan ook slechts mijn mening, want dat is nuttig voor u, die niet alleen met het doen, maar ook met het willen reeds een jaar geleden begonnen bent. Voltooi echter nu ook het doen, opdat zoals de bereidwilligheid er was, zo ook de voltooiing er zal zijn, overeenkomstig wat u hebt. Want als de bereidwilligheid aanwezig is, dan is iemand welgevallig overeenkomstig wat hij heeft, niet overeenkomstig wat hij niet heeft. Het is namelijk niet de bedoeling dat anderen verlichting hebben en u verdrukking. Maar uit oogpunt van gelijkheid is op dit moment uw overvloed om wat hun ontbreekt aan te vullen. Dat ook hun overvloed er is om wat u ontbreekt aan te vullen, opdat er gelijkheid zal zijn. Zoals geschreven staat: wie veel had verzameld, had niet over. En wie weinig had verzameld, had niet te weinig. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vanmorgen zal er weer worden gecollecteerd in ons midden. Voor het werk in en door deze gemeente, voor zending en evangelisatie. Een vast ritueel dat elke zondag in de eredienst terugkomt. Mag ik u daar eens een vraag over stellen? Wat denkt u nu als dat collectezakje weer onder uw neus komt? Denkt u: ha, fijn, ik mag weer geven voor het werk in en door deze gemeente, voor zending en evangelisatie? Of denkt u: hé, bah, en geeft u met frisse tegenzin? Of misschien gaat het helemaal niets door uw hoofd als u uw geld in een collectezak doet. Ik wil best eerlijk bekennen dat ik mij er vaak zelf op betrap dat ik zonder enig nadenken het geld in het collectezakje doe. Dat ik er niet bij stilsta dat het deelnemen aan een collecte ook een geestelijke zaak is. Niet alleen een materiële zaak, maar ook een geestelijke zaak. Een erezaak in de dienst voor onze Heer. Ook ons geven van geld voor het werk in en door deze gemeente, voor zending en evangelisatie, is een geestelijke gave. Een genadegave geleid door de Heilige Geest, zoals we vanmorgen met elkaar zullen zien. Voor de apostel Paulus was het inzamelen van geld een erezaak. Hij besteedde veel tijd en energie aan het organiseren van collecten in de gemeenten waar hij kwam voor de arme Joodse gelovigen in Jeruzalem. En dat had hij ook beloofd te zullen doen op het zogenaamde apostelconvent in Jeruzalem. Een vergadering waar Paulus zijn evangelie dat hij aan de heidenen verkondigde had voorgelegd aan de andere apostelen. En daar ook was de afspraak gemaakt dat Paulus zou werken als zendeling onder de heidenen. Maar met één voorwaarde. Dat hij de arme Joodse gelovigen in Jeruzalem financieel niet zou vergeten. En daarom organiseerde Paulus overal waar hij kwam collecten, geldinzamelingen voor de Joodse gelovigen in Jeruzalem. Hij deed dat niet omdat hij de Joden in Jeruzalem te vriend wilde houden. Nee, hij deed dat om daarmee voluit te erkennen dat het evangelie van Jezus Christus vanuit Jeruzalem was uitgegaan. En hij deed het ook, die collecten van de gelovigen uit de heiden, voor de Joodse gelovigen in Jeruzalem, dat deed hij ook om die wederzijdse afhankelijkheid, betrokkenheid en eenheid in het lichaam van Christus zichtbaar te maken. En niet in de laatste plaats deed Paulus dat om zo invulling te geven aan onze algemene opdracht om de Joden tot jaloersheid te brengen. Dat hun ogen zouden opengaan voor de Heer Jezus Christus. Door wie deze naaste liefde en vrijgevigheid in de harten van de gelovigen uit de heidenen was bewerkt. Het houden van collecten voor de gelovigen in Jeruzalem was dus voor Paulus niet alleen een erezaak, maar bovenal een hartezaak. In die gezindheid is Paulus steeds te werk gegaan. En zo ook in de gemeente van Korinthe. Uit 1 Korinthe 16 vers 1 weten we dat hij deze gemeente heeft opgeroepen om op elke eerste dag van de week iets opzij te leggen naar vermogen voor de gelovigen in Jeruzalem. En Paulus zou dan later naar Korinthe gaan om daar mensen aan te wijzen die deze collecte, deze liefdegave zoals hij dat noemt, naar Jeruzalem te brengen. Maar voor het zover is, reist hij eerst nog naar Macedonië om daar gemeenten te bezoeken. En we moeten daarbij denken waarschijnlijk aan Filippi, aan Berea, Thessalonica. En op deze reis naar Macedonië schrijft hij dan de tweede Korinthbrief. En dat is een brief waarin maar liefst twee volledige hoofdstukken, hoofdstuk 8 en 9, gewijd worden aan deze ene collecte, deze ene geldinzameling in Korinthe. En Paulus hoopt dat als hij eenmaal in Korinthe aankomt, dat die collecte daar dan voor hem zal klaarliggen. Nou, hier in hoofdstuk 8, wat we net hebben gelezen, kijkt Paulus dus alweer terug op deze reis naar Macedonië. En hij geeft in vers 1 hoog op van de genade van God, die hij daar heeft mogen ervaren. En wat is dan die genade die Paulus bedoelt? Nou, dat hebben we ook gelezen in vers 2. Dat te midden van veel beproeving, door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. De genade die God dus gaf aan de Macedonische gemeente was dus een grote bereidheid om deel te nemen aan de collecte voor Jeruzalem. En dat ondanks hun barre leefomstandigheden. Want de gelovigen in Macedonië werden verdrukt en vervolgd door hun stadsgenoten. En ze waren bovendien straatarm. Hun armoede was afgronddiep. Zo staat dat er letterlijk. Afgronddiep was hun armoede. Maar bij dit alles waren ze niet terneergeslagen. Integendeel, ondanks deze zware beproevingen was hun geloof versterkt. Was er door Gods genadewerk in hun hartje grote, overvloedige blijdschap. En hadden ze uit eigen keuze, spontaan, te kennen gegeven te willen deelnemen aan de collecte voor de armlastige gemeente in Jeruzalem. Kennelijk had Paulus daar dus niet om durven vragen. Vanwege hun beroerde leefomstandigheden waarschijnlijk. En dat is te begrijpen, nietwaar? Want de Macedonische gemeenten hadden een heel goed excuus kunnen hebben om niet mee te hoeven doen. En niemand, ook Paulus niet, zou hen dat hebben kwalijk genomen. Maar het tegendeel is waar. Dankzij Gods genadewerk willen de Macedonische gelovigen juist heel graag meedoen. Vers 4 zegt, zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven, hun collecte, een aandeel in dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. De Macedonische gelovigen gingen dus zogezegd voor Paulus door de knieën. Om alsjeblieft maar te mogen meedoen aan deze collecte en zo een aandeel te hebben in deze praktische hulpverlening aan de gemeente in Jeruzalem. En dat nog niet eens om naar vermogen te geven, zoals Paulus had gevraagd aan al andere gemeenten. Nee, om zelfs nog veel meer dan dat te mogen doen. De Macedonische gelovigen gaven boven elke verwachting die Paulus had. Ze gaven overvloedig van hun schamele bezittingen. Ze waren los van wat ze hadden. Zoals verdrukking en vervolging hun vreugde niet had kunnen wegnemen, zo verhinderde hun diepe armoede niet om toch vrijgevig te zijn. Ja, er staat zelfs dat hun vrijgevigheid overvloediger was dan hun blijdschap, hun vreugde. En het motief voor deze enorme vrijgevigheid is de blijdschap die ze hebben over de genade die God aan hen heeft bewezen. De genade dat zij tot geloof mochten komen in de Heer Jezus Christus. Ja, waar grote blijdschap is over de rijkdom van ons geloof in Jezus Christus, daar is zelfs diepe armoede geen enkele verhindering om naar vermogen royaal gul te geven. En het geheim van de Macedonische gelovigen is, staat in vers 5b, dat zij zich eerst gaven aan de Heere en door de wil van God aan ons. Zien we de volgorde? Ze gaven zich eerst aan God en daarna door de wil van God ook aan Paulus en zijn medewerkers. Eerst jezelf aan God geven. Je volledig toewijden aan hem. Om het dan te zijn voor je medemens in en buiten de gemeente. Dat is de juiste volgorde als het gaat om het werk in en door de gemeente van Jezus Christus. Oprechte toewijding aan God, volmaakte overgave aan hem. Dat is wat elk mens eerst nodig heeft. Want uit de overgave van een mens aan God volgt vanzelf de overgave aan wie iemand is en wat iemand alles heeft. Door onszelf toe te vertrouwen aan de Heere God, kan en wil hij door zijn Heilige Geest de herziening van onze prioriteiten bewerken. Zodat onze verlangens en behoeften op één lijn komen met de wil van God. De Macedonische gelovigen gaven zichzelf eerst aan God en door de wil van God aan andere mensen. Ze kwamen tot andere inzichten en tot andere prioriteiten. Zodat zij vanuit hun hart en vanuit hun portemonnee vrijelijk konden geven aan de arme Joodse gelovigen in Jeruzalem. Hun enorme vrijgevigheid deed me denken aan die arme weduwe in de tempel, weet u nog? Die 2 muntjes in de offerkist wierp. Een zeer gering bedrag, mag ik wel zeggen. Maar wat zegt Jezus over haar offer? We lezen dat in Marcus 12, vers 43. Voorwaar, zegt hij, ik zeg u dat deze arme weduwe meer, en de MBG vertaling zegt het meeste, ingeworpen heeft dan allen, dan de rijken, die iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van een overvloed daarin geworpen, maar deze arme weduwe heeft van haar armoede alles wat zij had erin geworpen, heel haar levensonderhoud. En voorafgaand deze verse staat dat Jezus tegenover de offerkist was gaan zitten en met aandacht keek hoe mensen daarin geld gooiden. God kijkt dus met aandacht naar ons als wij ons geld geven. Hij doorgrondt onze motieven. Hij kent onze omstandigheden. En het gaat bij hem niet zozeer om wat we geven, maar hoe wij geven. Met welke instellingen we dat doen. En welke motieven we daarbij hebben. En dan kan het wel eens zijn dat een kleine gift van een uitkeringsgerechtigde voor God veel aangenamer is dan een royale gift van een miljonair. En dat is een andere rekenkunde dan die wij toepassen. Dat is hemelse rekenkunde. Want God meet onze gaven niet af aan de hoogte van het gegeven bedrag, maar aan de mate van onze liefde tot hem en onze naaste. Hij meet ons af aan de mate van onze zelfopoffering en wat wij daarna nog overhouden voor onszelf. Ik weet wel, vaak wordt het geven van de tiende als maatstaf genomen voor onze financiële steun aan de gemeente. En nogmaals, dat is niet verkeerd. Laat ik dat vooropstellen. Maar het zegt ook weer niet alles. Toch? Want voor de een is het geven van een tiende een zo groot bedrag dat hij moet afzien van directe levensbehoeften. En voor de ander heeft het totaal geen enkel gevolg voor zijn leven in luxe. En daarom is de vraag veel relevanter of er bij ons geven sprake is van een echt offer. De waarde van de gift van de arme weduwe was dat zij gaf van wat van haar levensonderhoud. Wat zij direct nodig had. En de rijken gaven van hun overvloed. En hoefde zich dus niets te ontzeggen. Daarom denk ik dat de maatstaf waarmee God meet is dat wij bereidwillig geven naar vermogen. De opwekkingsprediker John Wesley stond bekend als een gulle gever. In zijn eerste baan verdiende hij 32 pond per jaar. En hij leefde van 28 pond en de rest gaf hij weg. Maar toen hij meer ging verdienen, bleef hij leven van 28 pond. En zelfs als professor werkzaam tegen een riant salaris aan de Universiteit van Oxford, bleef hij leven van 28 pond en wilde hij niet meer geld voor zichzelf uitgeven. Ook de schrijver C.S. Lewis was uit datzelfde hout gesneden. Het meeste geld dat hij met het schrijven van boeken verdiende, gaf hij weg. En toen hem eens werd gevraagd hoeveel geld men eigenlijk moest weggeven, toen zei hij: ik vrees dat er maar één veilige regel is. Meer geven dan we kunnen missen. Als wij onszelf niets hoeven te ontzeggen om te kunnen geven, dan geven we te weinig, zei Lewis. Ik denk wel eens dat veel christenen vandaag de dag niet of nauwelijks beseffen hoe groot de invloed van geld is op ons dagelijks leven. De Bijbel spreekt in dat verband niet voor niets over de macht van het geld. In de Evangelie gaan 1 op de 8 versen, direct of indirect, over geld. En Jezus sprak behalve over het koninkrijk van God over geen ander onderwerp zo vaak als over geld en over de macht die daarvan uitgaat. Hij onderkende het gevaar dat het bezit van geld met zich brengt. Het geld kan zich als een macht manifesteren in ons leven. En die heeft zijn duizenden in onze samenleving al verslagen. Als Jezus zegt: u kunt niet God dienen en de mammon, dan spreekt hij over geld als over een machtig persoon. Ja, sterker nog, hij typeert geld als een concurrerende afgod. Een afgod die onze loyaliteit opeist. En die ons kan overheersen. Die niets liever wil dan de plaats innemen van de levende God. En dan wordt geld tot een matresse waarmee veel christenen vreemd gaan. En van deze macht moeten wij worden verlost. Opdat we meer geld zullen besteden aan het verlossende werk van de Heere God in deze wereld. De kerkreformator Martin Luther zei niet voor niets dat de mens in zijn leven 3 bekeringen nodig heeft. Van zijn hart, van zijn verstand en van zijn portemonnee. En ook in diezelfde volgorde, zei Luther. Want de laatste bekering, die van de portemonnee, is vaak het allermoeilijkst. Maar God wil ons hart en onze portemonnee hebben. Want ze zijn toch immers zijn eigendom, beleiden wij. Hij heeft ons gekocht met het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. Dus heeft God recht op alles in ons leven. Niets is meer van onszelf. Ons huis niet, ons inkomen niet, ons vermogen niet. We zijn met niets in deze wereld gekomen en we weten één ding zeker, dat we ook met niets uit deze wereld zullen weggaan. Wat dat betreft heeft iemand eens doeltreffend gezegd, een doodshemd heeft immers geen zakken. Alles wat we hebben is van de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft, zegt 1 Timotheüs 6 vers 17. God leent het ons allemaal, ook ons geld. En met welk doel? Nou, dat zegt het vers verder. Om ervan te genieten, dat ook, maar ook om goed te doen. Rijk te zijn in goede werken. Vrijgevig te zijn. En bereid om samen te delen. En daarom heeft de Heere God elke blijmoedige gever lief. Nu is een kanttekening hier wel op zijn plaats. Want het is mogelijk om geld te geven aan de gemeente, ja, als een soort afkoopsom. Om je daarna verder helemaal afzijdig te kunnen houden. Maar daar is de Heere ook niet om te doen. Nee, onze financiële bijdrage kan nooit een vervangingsmiddel zijn. Het mag nooit in de plaats komen van geld. Het mag nooit in de plaats komen van onze persoonlijke betrokkenheid en inzet voor de gemeente. Daarom is het van het allergrootste belang dat we onszelf eerst geven aan God en daarna door de wil van God aan mensen. Uitsluitend dan worden wij betrokken en blijmoedig gevende mensen. Zijn onze geestelijke gaven, maar ook onze financiële gaven, aangenaam voor God. Oprechte liefde tot God en medegelovigen, maak ons bereid om financiële offers te brengen voor de noden en behoeften, ook in deze gemeente. Mijn vraag aan u is, mag de Heer zo in ons hart en in onze portemonnee kijken? Zien wij ook het geven van ons geld als een geestelijke zaak? Een zuivere genadegave vanuit ons hart, geleid door de Heilige Geest. Nou, de overweldigende vrijgevigheid van de Macedonische gemeente neemt Paulus nu ten voorbeeld in zijn oproep aan de gemeente in Korinthe om hetzelfde te doen. Hij ziet graag dat Korinthiërs delen in dit genadewerk van God en op hun beurt serieus werk te gaan maken van de inzameling voor Jeruzalem. Niet dat de gemeente daar niet mee was begonnen, dat ze volledig doof was geweest voor de oproep van Paulus. Nee, ze had immers een jaar geleden al de nodige voorbereidingen getroffen. Maar die waren stopgezet toen de relatie tussen apostel en gemeente waren verslechterd. En uit hoofdstuk 7, wat hieraan vooraf gaat, weten we dat na een stevige brief van Paulus en een bezoek van zijn medewerker Titus aan de gemeente de betrekkingen weer waren genormaliseerd. En hier in hoofdstuk 8 vers 6 heeft Paulus Titus opnieuw teruggestuurd naar Korinthe om hen aan te moedigen hun ruimhartige liefdewerk van de Macedoniërs na te volgen en ook hun geldinzameling te voltooien. En de apostel herinnert de gemeente daarbij aan haar vele geestelijke gaven. Uit zijn eerste brief weten we dat Paulus erg dankbaar was voor de vele geestelijke gaven van de Korintiërs. Ja, staat er dat er zelfs geen enkele genadegave ontbrak. En hier in hoofdstuk 8 vers 7 schrijft hij opnieuw dat de gemeente uitblinkt in geloof, in spreken, in kennis, inzet en liefde. Maar, zo betreurt de apostel, in het geven van financiële gaven zijn de Korintiërs geen hoogvliegers. En dus roept hij ook hen op om ook uit te blinken in deze genadegave, namelijk het geven van geld. Vers 7. Zo dan, Zoals u in alles overvloedig bent in geloof en in woord en in kennis en met alle inzet en in uw liefde tot ons, wees ook zo in deze genadegave overvloedig. Juist de spontane bereidwilligheid van de Macedoniërs om guld te geven voor de arme gelovigen in Jeruzalem, deed Paulus ernaar verlangen dat de gemeente van Korinthe niet achter zou blijven. En ook haar belofte zo snel mogelijk zou nakomen. Vers 8 zegt: ik zeg dit niet als bevel, maar om door de inzet van anderen ook de oprechtheid van uw liefde te beproeven. Paulus neemt dus de opofferingsgezindheid van de Macedonische gelovigen tot maatstaf en tot toetssteen voor de toewijding en liefde van de Korintiërs. Hij wil zogezegd aan hun vrijgevigheid afmeten hoe het staat met hun liefdevolle toewijding aan de Here en aan medemensen in nood. Macedonië is de thermometer waarop de Korintiërs kunnen aflezen in hoeverre zij echt warm lopen voor het welzijn van hun geloofsgenoten in Jeruzalem. Zuivere agape liefde, dat is zichzelf verloochenende liefde, die uit zich in zuivere toewijding, in vruchten van de geest, in goede werken. Paulus roept de gemeente van Korinthe op, en ons, om zich te spiegelen aan deze Macedonische gemeente. Hun blijdschap onder verdrukking, hun bereidheid om spontaan en rijkelijk te geven, dat weerspiegelt hun zuivere en gemotiveerde liefde tot hun Heer Jezus Christus. Hebt u trouwens gezien dat Paulus niet een bevel geeft, maar een advies? Paulus gaat niet staan op zijn apostolisch gezag. Hij wil niet dat de gemeente van Korinthe zich gedwongen voelt om een geldinzameling te houden. En dat leert ons dat een collecte nooit een belasting mag zijn. Het mag geen bijdrage zijn die wordt opgelegd, die wordt afgedwongen. In hoofdstuk 9 vers 5 zegt Paulus: geen afgeperste gift. Geven uit verplichting of uit gehoorzaamheid aan een bevel of om het sussen van ons geweten is geen vrijgevigheid. Geld geven is immers een zaak van het hart. En wat niet spontaan, wat niet vanuit het hart gebeurt, is dus geen vrijgevigheid. Maar hoewel ons geven aan het werken in en door deze gemeente vrijwillig is, is het ook niet vrijblijvend. Want ons spontaan willen bijdragen aan deze gemeente laat iets zien van onze oprechte toewijding. Van onze liefde tot Christus en zijn gemeente. Ik vond het zo mooi dat in 1 Korinthe 13, vers 13, Paulus zo treffend zegt: al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. Waar het hart vol van is van de Heer Jezus Christus, daar loopt niet alleen de mond over hem over, maar ook is er ook grote bereidheid om te geven voor het werk in zijn gemeente. En daarom is een levende gemeente van Christus een gevende gemeente van Christus. En hoe er in die gemeente wordt gegeven, is dan ook afhankelijk van de mate waarin wij ons bewust zijn of worden van wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. En daarmee komt Paulus tot de kern van dit gedeelte. Tot de bron waaruit het geven van geld als een genadegave opborrelt. Want in vers 9 zegt hij: want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Bedoelt Paulus hier nu dat Jezus Christus het ultieme voorbeeld is voor de Korintiërs? Zo van: omdat hij zoveel voor jullie heeft gedaan, moeten jullie iets terug willen doen voor hem? Nou, ik denk dat het nog veel dieper gaat. Dat Paulus veel meer doelt op het nieuwe leven dat de Korintiërs door het geloof in Jezus Christus hebben ontvangen. Op het genadewerk van God van een heel andere manier van denken en leven. Jezus Christus komt deze nieuwe gezindheid, dit nieuwe leven geven, omdat hij bereid was arm te worden. Hij die was bij de heerlijkheid van God de Vader, deed daarvan vrijwillig afstand. Hij gaf die hoge positie op om af te dalen naar deze donkere wereld. Om zich te vereenzelvigen met de allerarmsten van alle zondaren. Of zo iemand, zoals iemand eens zei, hij kwam in de vunzige kerker van ons zondebestaan. Wie doet nou zoiets? Ja, zou je zeggen, maar wij hebben toch onze voorbeelden. Hoeveel mensen zijn er niet onder die zendingen die zich vestigen uit grote bewogenheid en solidariteit in de krottenwijken van de allerarmsten in deze wereld. Om aan de lijve te ondervinden hoe het is om in zulke beroerde levensomstandigheden te moeten leven. Om in navolging van Christus je te verenigen met de paria's van deze wereld. En hen zoveel als mogelijk is de helpende hand te bieden. Maar dan zeg ik, hoewel zulke initiatieven goed en nuttig en respectvol zijn, toch blijven zij een slap aftreksel van wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Jezus Christus was rijker dan welk mens op aarde ook. Want hij verkeerde dagelijks in de heerlijke tegenwoordigheid van God de Vader. En daar kunnen wij ons geen enkele voorstellingen van maken. Maar het is wel zo. En toch wilde Jezus daaraan niet vasthouden. Maar werd hij vrijwillig arm voor ons. Niet voor een paar weken, maar voor heel zijn aardse leven, tot aan zijn dood. En dat niet voor de show, maar uit zuivere liefde en bewogenheid met deze wereld. Hij is omwille van u arm geworden, schrijft Paulus. Voor eigenzinnige zondaren zoals u en ik. Omdat Christus dat heeft overgehad voor ons en voor de Corinthiërs. Daarom spoort Paulus de gemeente aan om eindelijk uitvoering te geven aan haar belofte van financiële steun aan de gemeente in Jeruzalem. Vers 10 en 11 zegt: ik geef hierin dan ook slechts mijn mening, want dat is nuttig voor u, die niet alleen met het doen, maar ook met het willen reeds een jaar geleden begonnen bent. Voltooi echter nu ook het doen, opdat, zoals de bereidwilligheid er was, zo ook de voltooiing er zal zijn, overeenkomstig wat u hebt. Uit hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 4, weten we dat Paulus hoog heeft opgegeven van de Corinthiërs. En dat had hij gedaan bij de Macedoniërs, notabene. Maar een jaar later was er nog geen enkel geldbedrag bij elkaar gebracht. En de apostel vreest nu dat zijn goede naam en die van de Corinthiërs in diskrediet zal komen. En daarom adviseert hij de gemeente om nu snel de daad bij het woord te voegen. Voltooi niet alleen het willen, zegt hij, van een jaar geleden, maar nu ook het doen. Paulus wilde niet dat de Corinthiërs zouden blijven steken in hun goede voornemens. En dat is herkenbaar niet. Wij verzanden toch ook vaak in onze goede voornemens. Zeker de goede voornemens die we aan het begin van elk jaar maken. Doorgaans zijn we na enkele weken die goede voornemens alweer vergeten. Die we toen aan onszelf en aan anderen hadden beloofd. Helaas gaat het ook vaak zo met onze voornemens voor het werk in en door deze gemeente. Mag ik het dat eens illustreren aan de hand van het zendingswerk in onze gemeente? Weet u, als broeders en zusters uit ons midden het verlangen hebben om de Heere God te dienen op het zendingsveld, ver weg of dichtbij, dan juichen wij dit van allen van ganse harte toe, nietwaar? Dan zijn we maar al te zeer bereid onze verantwoordelijkheid te nemen voor hun geestelijk en materieel welzijn. Beloven we om het hardst met regelmaat voor hen voorbeden te zullen doen. En hen in alles zo goed mogelijk te ondersteunen met onze gaven, waaronder onze financiële gaven. Maar wat is nu de praktijk? Sterven onze goede voornemens niet vaak in schoonheid? Is ook bij ons vaak het willen wel aanwezig, maar blijven onze daden achterwege, net als bij de Corinthiërs? Staan wij nog wel eens stil bij de vraag of onze zendelingen daadwerkelijk niets tekort komen? Ontvangen zij voldoende geestelijke support door onze regelmatige voorbeden? En krijgen zij ook materieel en financieel datgene wat ze echt nodig hebben? Nou, Paulus ziet graag, en wie dat, ziet dat niet, dat christenen elkaar bijstaan in al hun dagelijkse noden en behoeften. In de versen 13 en 14 schrijft hij: het is namelijk niet de bedoeling dat anderen verlichting hebben en u verdrukking, maar uit het oogpunt van gelijkheid is er op dit moment uw overvloed om wat hun ontbreekt aan te vullen. Opdat ook hun overvloed er is om wat u ontbreekt aan te vullen. Opdat er gelijkheid zal zijn. Paulus refereert in deze verse heel simpel aan dat oude bekende Bijbelse principe: draagt elkanders lasten. Door de hem gebruikte woorden als verlichting, verdrukking en overvloed in deze verse hebben namelijk allemaal betrekking op materiële zaken. En daarbij is het niet Paulus' bedoeling dat de rijken al hun rijkdom maar moeten weggeven om de armen te kunnen verrijken. Want ja, dan zal er immers een ongelijkheid blijven bestaan, nietwaar? Nee, het gaat Paulus erom dat in het gebrek van de een wordt voorzien door de overvloed van de ander. Zij die het economisch voor de wind gaat, mogen zich geroepen weten om uit eigen beweging financiële steun te geven aan hen die gebrek lijden. En Paulus heeft daar het ideaal van de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem voor ogen. Om zoveel mogelijk met elkaar te willen delen. En dat dit ideaal een door God gegeven principe is, toont Paulus aan door te verwijzen naar het inzamelen van het manna in de woestijn. Je kunt daarover lezen in Exodus 16. En hij citeert in vers 15: wie veel had verzameld, had niet over, had niet meer dan nodig is. En wie weinig had verzameld, had niet te weinig, deed geen gebrek. Door Gods besturing was er dus gelijkheid in de hoeveelheid manna die elke Israëliet verzamelde. Nou, op dezelfde manier zouden christenen moeten streven naar gelijkelijke verdeling van hun welvaart. Naar verlichting van elkaars noden. Geven in Bijbelse zin is dan ook niet dat degene die veel is toevertrouwd een gunst verleent aan degene die weinig heeft. Nee, geven in Bijbelse zin is met elkaar delen wat God in zijn goedheid aan ons toevertrouwt. Zoals Salomo bij de inzameling van de tempel, voor de tempelbouw zei: want van u is alles en uit uw hand hebben wij het u gegeven. Ziet u dat? Drie keer gaat het om de Heere God. Want van u is alles en uit uw hand, door uw genade, hebben wij het u gegeven. Wat we elkaar geven, dat geven we feitelijk aan de Heere terug. Gemeente, vanmorgen worden wij herinnerd aan de opdracht om te geven. Om spontaan met elkaar te delen wat God aan ons heeft toevertrouwd. Zowel onze geestelijke gaven als onze materiële gaven. Welke christelijke gemeente zou goed bezig zijn als zij haar geestelijke gaven niet zou delen? Ik denk geen enkele gemeente. Als er geen sprake is van het elkaar opbouwen door de genadegaven die ons worden verleend van geloof, kennis, wijsheid, liefde en dienstbetoon. Ja, ik denk dat zo'n gemeente toch niet geestelijk kan groeien, niet geestelijk kan functioneren en dus uiteindelijk niet kan voortbestaan. Het niet met elkaar willen delen van onze geestelijke gaven is uiteindelijk de dood in de pot. Maar zo werkt het ook met onze materiële gaven. Het is naar het hart van Jezus Christus als we ook van onze materiële gaven rijkelijk delen met mensen die onze steun nodig hebben. Onder andere de zendelingen. Of hen die huis en haard hebben verlaten om elders een theologische opleiding te volgen. Noem maar wat. Maar het is ook naar het hart van de Heer Jezus Christus als we onze gaven, en ook de financiële, willen inzetten voor de geestelijke opbouw van onze plaatselijke gemeente. En voor haar bediening in deze omgeving. Ja, en mijn inziens vallen daar ook de kosten van een vaste voorganger en eventueel een groter gebouw onder. Want willen wij deze investering kunnen doen, dan zal dat voor ons grotere financiële inspanningen vragen. Want wat er nu aan bijdrage binnenkomt, is onvoldoende. Daarmee gaat het niet lukken. Weet u, dit valt me best wel een beetje zwaar om te zeggen, maar de eerlijkheid gebiedt me om te zeggen dat op dit moment, afgezien van onze wekelijkse zondagse collecten, maar dat 60% van onze gemeenteleden periodiek een financiële bijdrage overmaakt. En dat 40% van de leden daarin dus nog steeds achterblijft. Gemeente, de manier waarop wij omgaan met ons geld is ook voor ons een betrouwbare maatstaf en oprechte toetssteen voor ons verstaan van Gods woord. En voor ons geloof in Gods liefde en almacht. Want ons geven van geld of van anderszins is een authentiek christelijk antwoord op Gods onverplichte aanbod van rijke en liefdevolle genade aan ons. Wellicht vraagt dit om bekering van ons. Om een erkenning dat God de gever van alles is. Voor geld en alles wat we verder nog bezitten. Het is gegeven door de Here en dus eigendom van de Here. En is ook alleen maar te gebruiken tot zijn eer. De aarde en de volheid en haar volheid zijn des Heren, zegt de psalmist. Dat is de gedachte die ten grondslag ligt aan het omgaan met ons geld en al onze rijkdom. Is het daarom wellicht nodig dat wij ons uitgavenbeleid herzien? Of is er een verandering nodig voor onze instelling waarmee we geven? Zien we ons geven aan de gemeente als een noodzakelijk kwaad? Als een belasting die ons wordt opgelegd en die we verafschuwen? Of is het een heerlijk voorrecht waaraan we ook oprechte vreugde kunnen beleven? Laten we onszelf eens op dit punt onderzoeken. En als we tot de ontdekking komen dat het geven aan de gemeente door ons wordt gezien als een noodzakelijk kwaad, meer nog dan als een vreugdevolle gelegenheid, ja, dan moeten we stoppen. Niet met het geven van geld, maar stoppen met de verkeerde instelling waarmee we geven. Dan moeten we onze instelling veranderen. God heeft immers blijmoedige gevers, lief. We mogen dus leren hoe we geld kunnen bezitten zonder dat het geld ons bezit. Laat niet de inhoud van onze portemonnee bepalen wat we wel of niet kopen, maar ons leven in dienst van het Koninkrijk van God. We zijn immers geen eigenaars van ons geld, maar rentmeesters. Rentmeesters van heel de schepping en dus ook van ons geld. Een rentmeester heeft veel vrijheid. Maar als het goed is, zal hij volledig handelen in de geest van zijn Heer. Want uiteindelijk moet hij eens aan hem rekenschap afleggen voor alles wat hij heeft gedaan. En daarom is de vraag vanmorgen aan ons. Ben je eigenaar of rentmeester van wat God je heeft toevertrouwd? Weet u, een eigenaar stelt zichzelf de vraag: hoeveel van mijn geld moet ik aan God geven? Maar een rentmeester vraagt zich af: hoeveel van Gods geld mag ik voor mezelf behouden? Amen. Wij willen in aansluiting op de prediking met elkaar zingen: doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Beproef me en zie wat niet is tot uw eer. Is soms de weg die ik ga niet goed voor mij? Leid me op de eeuwige weg, Heer. Maak mij vrij. En laten we dat met een biddend hart met elkaar mogen zingen. Dan geef ik de dienst weer over aan Matthijs.